Goedemorgen. Ik werd even overvallen door de invallende stilte. En toen begreep ik naar de hand van broeder dat ik geacht werd naar voren te gaan. Goed. Nou, mensen. U ziet er allemaal uitgeslapen uit. U heeft een uur langer kunnen slapen vannacht. Dus u kunt toch een uur langer luisteren, hopelijk. Goed, gaan we best doen. Nee hoor, dat is maar een grapje. Een bewogen week voor mij, voor mijn gezin. Vrijdag is mijn oudste dochter getrouwd. Mocht haar huwelijk inzegenen. En ik ben compleet uitgewoond. Tenminste, zo voel ik me. Maar het was bijzonder. En mocht ook de preek doen in de dienst. Ook de zegen voor over haar en het leven van haar echtgenoot uitspreken. En het was een dag van vreugde. En het woord vreugde staat ook centraal in de woordverkondiging van vanmorgen. Dus we straks gaan lezen. Verheugt u in de Heere. Hoe was het ook alweer? Ten allen tijden. Inderdaad, ten allen tijden. Nou, dat gaat lukken. Als we ons aan de Bijbelse route houden, dan vinden we onze vreugde in hem. De trouwtekst van mijn dochter was: zalig zij in wie de kracht, in wie hun kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. En al gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. En ik heb mogen uitleggen dat de vreugde van het samen zijn en de vreugde van het leven niet gelegen is in het huwelijk, zelfs niet in de liefde, zelfs niet in de ander, maar dat je elkaar de grootste dienst bewijst wanneer je niet van de ander verwacht dat hij jou gelukkig maakt, maar dat je je bron vindt in je relatie met God. En een betere man of een betere vrouw kun je niet zijn voor die echtgenoot. Het slotlied wat we in die dienst zongen was opwekking 123. Groot is uw trouw. En dat wil ik ook graag met u zingen als voorbereiding op de schriftlezing en de prediking. En als ik me op een of andere manier niet aan het draaiboek hou, dan word ik graag gecorrigeerd. 123. Bedankt. Dit lied had ik eigenlijk gepland voor na de preek, maar ik doe het met opzet. Want ik wil graag na de prediking iemand de gelegenheid geven om een verzoeklied op te geven. Ik heb een groot vertrouwen in de kundigheid van uw muziekgroep. dat die daar flexibel op in kunnen springen. Ik heb wat meegebracht voor u. Dit gaat u binnenkort allemaal nodig hebben. Als u verstandig auto rijdt, dan gaat u straks de ruitensproeiertank van uw auto vullen met antivries. Wat helpt om bevroren ruiten tegen te gaan en om het zicht op de weg helder te houden. Maar dit is niet genoeg. De kracht zit altijd in de combinatie, toch? Deze gaat u ook gebruiken. Maakt u zich geen zorgen, hij komt van mijn auto. U mist straks niets als u naar huis rijdt. En ik zal hem ook weer kundig op terugklikken. Daar is ook een ruitenwisser bij nodig. En deze twee attributen helpen ons om niet van de weg af te raken, maar om op koers te blijven. En wat is de koers van ons leven? Dat kan ik heel kort en krachtig over zijn. U heeft mij gemaakt. We hebben net gezongen met de kinderen. En ik ben van hem. Hij wilde dat ik op hem zou lijken. En God heeft ons gemaakt zodat wij gaan leren om onze vreugde te vinden in hem. Maar er rijdt ook een vijand met ons mee. Die probeert ervoor te zorgen dat we die finishlijn niet halen. En die gooit allemaal rommel op de weg. En die wil ons van de weg af zien te krijgen. En wat hij vooral graag wil doen, is dat hij ons dat zicht ontneemt. Dat we dus dat zicht, dat doel, de vreugde van de Heer, niet meer zo helder hebben. En dan komen we, dan gaan we zwerven en slingeren. De weg kwijtraken en dan gaan we vallen voor de bron en de moeder van alle zonden. Namelijk dan gaan we geloven dat God niet meer genoeg is en dat we andere dingen nodig hebben om het leven nog mooi te maken. En leuk te maken. En de beste preekvoorbereiding sinds weken die ik heb gehad, had ik vanmorgen in de auto. Zal ik u vertellen wat het was? Ik luisterde naar een praatprogramma van de EO, Dit is de Zondag. En dan denkt u dat gaat goed, want het was van de EO, maar dat ging niet goed. Ik wist woedend onderweg. En ik heb niet hardop gescholden, maar ik was echt boos. David zou zeggen, ik was tot in het diepst van mijn hart geprikkeld toen daar een psycholoog werd geïnterviewd die zijn boek presenteert van je leven in eigen hand. En ik denk van, Heere God, wat wordt u hier beroofd van datgene waar u recht op heeft, want u heeft ons geschapen tot uw eer. En ik heb mijn leven niet in eigen hand. En de bron en de zin en de doel van mijn leven ligt niet in mijzelf, maar ligt buiten mijzelf in u. Prijs de Heer. Het is niet afhankelijk van mij, ook niet van u, hoe aardig ik u ook vind. Ook niet van mijn vrouw of mijn gezin, zelfs niet van wat dan ook. De bron van mijn vreugde ligt in u. En die bron gaat nooit meer weg. En dat is een blij uitzicht. Dus als ik deze man hoor zeggen, het doel van je leven is om je passie te ontdekken, dan kijk ik eerst even op het display van mijn radio. Ik denk van, naar welke omroep luister ik nu? Ja, het staat er toch echt? Dan zit ik te wachten. En dan smacht ik naar dat die man bevraagd wordt. Ja, maar voor ons betekent die passie van ons leven niet iets. Die passie is iemand met een hoofdletter. Christus is mijn passie. Helaas, het werd niet genoemd. Nou, dan ga ik het u vertellen. Bron van onze vreugde is Christus. En deze twee attributen die staan ergens voor. En dat ga ik u straks binnen nu in een half uur uitleggen. Dan mag u me aanhouden. Filippenzen 4 vanaf vers 1 tot en met vers 9 gaan we lezen. 4 vers 1 tot 9. Paulus schrijft dit aan de gemeente in Filippi, de volgende woorden. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. En ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen staan in het boek van het leven. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenkt dat. En wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Zullen we een zegen vragen over het woord. Vader, we danken u voor uw woord. En we realiseren ons opnieuw, Heer, hoezeer we u en uw woord nodig hebben. Hoezeer we verwant zijn aan David, als hij zegt dat zijn hart dorst naar u. En dat zijn vlees naar u smacht in een dor en droog land zonder water. Heer, geef ons de genade dat we vanmorgen zullen leren en opnieuw zullen leren dat we bij u onze vreugde zullen vinden. Dank u wel dat uw woord ook praktisch is. Dat u nooit een opdracht geeft zonder daar ook de weg naartoe te wijzen. Dank u wel dat u ook nooit een belofte geeft zonder daar ook een reden voor te geven. Heer, we geloven dat uw woord ons hart kan verlichten, ons verstand kan verlichten en dat het ons leven richting geeft. Geef ons die genade vanmorgen door uw Heilige Geest. In de naam van onze Heer Jezus vragen wij u dat. Amen. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, zegt Paulus, doe dat. Paulus was een levend, een sprekend voorbeeld van de dingen die hij schrijft. Hij leert niet alleen geloof, maar hij leeft ook geloof. Blijdschap en je verblijden is een term die 13 keer in de brief van Paulus aan de Filippenzen voorkomt. 13 keer dat thema van wees blij, verheug je, er is reden tot blijdschap. Terwijl de omstandigheden van zowel de gemeente in Filippi als de omstandigheden van Paulus eigenlijk helemaal niet zoveel reden voor blijdschap gaven. Paulus zat in de gevangenis op het moment dat hij deze brief schrijft. En de gemeente in Filippi ging door een moeilijke tijd. Er was druk van binnenuit. We lezen dat mensen worden opgeroepen om eensgezind te blijven. Met andere woorden, er waren dus redenen om elkaar kwijt te raken of elkaar los te laten. Paulus zegt over het algemeen trouwens niet in het bijzonder dat deze twee zusters het altijd met elkaar eens moeten zijn. Dat is heel wat anders. Ik ben het met mijn vrouw soms regelmatig hardgrondig oneens. Wie lacht daar? Maar dat wil niet zeggen dat we geen eenheid vormen. Ook in de gemeente kunnen we het hardgrondig oneens zijn met elkaar. En het mag ook. Maar we kunnen de eenheid bewaren. Dus er was druk van binnenuit. En tweede druk die er was, is dat de gemeente in de eerste decennia van de geboorte van de kerk altijd bestonden uit groepen. Mensen die afkomstig waren uit de heidenen en christenen die afkomstig waren uit de Joodse traditie. En dat gaf ook al de nodige wrijving en moeilijkheden in de beleving en in de theologie en in de vraag van hoe beleven we ons geloof en waar komen we vandaan. Dus dat gaf ook al wat strijd. Van buitenaf was er ook druk, want de gemeente stond er in die tijd niet goed voor. En kunt u zich voorstellen, dat waren kleine groepen, kleine huisgemeenten in grote steden. Het evangelie was nog jong. Er was een heidense omgeving waarin kleine cellen waren van mensen die elkaar opzochten en samen Christus dienden en elkaar leerden hoe je als christen in geloof kon leven. Ze hadden geen grote boekhandels en boekwinkels. Ze hadden geen 2000 jaar kerkgeschiedenis waar ze wat van konden leren. Ze stonden eigenlijk geïsoleerd. En het was niet eenvoudig. Tegelijkertijd hing er veel van af. Want de grootheid en de heerlijkheid van God mocht af te lezen zijn aan uit de blijdschap en de vrede en de vreugde die de christenen onderling hadden. 13 keer blijdschap. Ontmoet u veel blije christenen in uw leven? Gelukkig maar. Ik niet altijd. Ik ontmoet wel heel veel mensen die hun best doen om lol te maken in hun leven. Of om wat slingers op te hangen hier en daar. Je zegt, dat leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ik ontmoet ook wel mensen die afhankelijk zijn van hun blijdschap van andere dingen. Dat kan van hele basale dingen zijn, van genoeg te eten en te drinken. Of van andere dingen drinken, van feest vieren, van uitgaan. Van jezelf helemaal los laten gaan. Daar hangt heel veel lol en blijdschap vanaf. Maar mensen die vanuit zichzelf blij zijn met God. Ik weet dat er heel veel zijn. Maar waarom is het ook zo weinig in ons leven ook zichtbaar? Waarom zijn we als christenen vaak niet zo'n goed reclamebord voor het heerlijke leven wat we hebben met onze Heer? Kan het niet zijn dat we te weinig gebruik maken van deze twee noodzakelijke attributen om ons op de rechte weg te houden? En dan bedoel ik niet de rechte weg van het brave leven op het opgeheven vingertje. Nee, de rechte weg is dat je op koers bent, dat je je blijdschap en je vrede en je vreugde in Hem vindt. De Bijbel leert ons in dit stuk het ABC van echte blijdschap. Het A van afleggen, het B van bidden en het C van controleren. En ik heb het ook in een ABC maar samengevat, zodat u het ook hopelijk goed kunt onthouden en ook mee naar huis mag nemen in uw persoonlijke koers, in uw persoonlijke wedstrijd waar u mee bezig bent, om op koers te blijven. Christus alleen. Verheug je altijd in de Heer. Ja, dat is makkelijk gezegd. En ik ben zo blij dat er staat in de Heer, want ik zou doodongelukkig worden. Wij allemaal trouwens, als er alleen maar stond, zorg dat je blij bent. Ja, hallo? Blijdschap, ja, de een is wat blijer van natuur. Ik ben niet zo iemand die zijn emoties makkelijk naar buiten zichtbaar maakt. En als ik geniet, dan doe ik dat vaak van binnen. Ik zit het met verheugen en ik kan ook van binnen heel hard lachen, maar niet zo erg van buiten. Het heeft een beetje te maken met je persoonlijkheid. En ja, als je geluk hebt, dan lukt het ook nog wel om een beetje blij te zijn. Maar ja, weet je, dat is gevoel. He? En dat blijdschap en dat gevoel, dat is dat karretje een beetje wat helemaal achteraan in die trein bungelt. Eerst is er het feit, en dan is er het geloof, en dan hangt dat gevoel. Nou ja, en de een heeft geluk, die haakt dat goed aan, en de ander, ja, oké. Okay. Nou ja, weet je, als je geluk hebt, lukt het om daar blij mee te zijn, maar de Bijbel presenteert blijdschap in God niet als een optie, of als de slagroom op de cake, of als het toetje wat de een wel krijgt en de ander niet. Het is een opdracht, verheug je in de Heer. Psalm 100, hè? Dient de Heer met blijdschap. Dat is geen optie, dat is een opdracht. Daarom ben ik zo blij dat erachter staat, verheug je in de Heer. Want daar ligt het geheim. En Paulus laat zien wat het betekent. Paulus zegt, wat je van mij gezien hebt, doe dat na. Nou leren we altijd dat we geen imitators van mensen moeten zijn, hè? Je moet geen mensen volgen, want als iemand anders een scheve schaats rijdt en je gaat erachteraan, dan ga je of dezelfde verkeerde kant op, of je raakt zo teleurgesteld in je geestelijke leidsman, dat je denkt van nou, dat je daardoor de koers kwijt kan raken. Maar Paulus is een veilige leidsman, want Paulus zegt, wees alle mijn navolgers, zoals ik ook Christus navolg. Met andere woorden, als ik Paulus volg en Paulus volgt Christus, loop ik altijd dezelfde kant op. Wat trouwens niet wil zeggen dat ik afhankelijk ben van mijn geloof van andere mensen. Maar hij is een goed voorbeeld. Hij komt in Filippi, komt daar in de gevangenis, wordt gegezeld, kromgesloten in het blok. En midden in de nacht, wat gebeurt daar? Zingen. Ja, dat dacht ik ook. Zingen. Dat is toch zo? Maar toen ik het nog eens goed las, las ik eerst een ander woord. Ze baden, Paulus en Silas, en ze zongen Gods lof. Hoe had u daar gezeten? Nou, hoeft u niet te vertellen. Hoe had ik daar gezeten? Dat weet ik wel. Ja. Ondank is wereldsloon. Je komt daar, je ontmoet daar mensen. Er ontstaat een gemeente. Je ontmoet een jonge vrouw die bezeten wordt door een demon. En die wordt bevrijd. En als dank daarvoor, voor die geestelijke inspanning, beland je in de gevangenis en wordt je rug kapotgeslagen met een gezel. Paulus en Silas baden. En in dat gebed vonden ze de kracht om God te prijzen. De deuren van de kerkers gaan open. Nou, iemand die dat kan, die heeft het recht om tegen u en mij te zeggen, verheug je altijd in de Heer. Het is dus mogelijk om je te verheugen in God. Als je met een kromgesloten en kapotgeslagen rug in de gevangenis zit. Ik denk als u aanstaande zondag naar de Open Doorsdag gaat, dat u mensen gaat ontmoeten die zich verheugen in God. Terwijl ze in ongelooflijk zware omstandigheden hun geloof moeten of mogen beleiden. Verheug je in de Heere. Je vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dat moet je niet verkeerd opvatten. Dat wil niet zeggen dat je de hele dag met een hemelse glimlach loopt en alles fijn vindt en goed vindt en geweldig vindt. Altijd vriendelijk. Hè? In de file gaat u maar voor. Dan kom je nooit ergens. Want ik zet hem ook wel eens tussen hoor. Ja. Dat kunt u rustig doen, ook als gelovige. Dan geef ik u wel de tips. Plak geen ergens hoofdsticker achter op uw auto. Dat heeft niets met vriendelijkheid te maken zoals de Bijbel dat vertelt. Uw vriendelijkheid zou ons de indruk kunnen wekken alsof we altijd maar vrolijk kijken. Ik ben niet altijd vrolijk. Maar, zegt Paulus, uw vriendelijkheid, uw welwillendheid. Je redelijkheid. En die wordt geboren wanneer je ermee stopt om je rechten op te eisen. Jezelf op de voorgrond te stellen en een ander de ruimte gaat geven. Oh, dan word je vanzelf ook vriendelijk, dat geloof ik. Soms ook heel duidelijk, maar altijd vriendelijk. Maar het zegt dus eigenlijk niet ik op de eerste plaats. Dat kan, dat lukt. Want als je je in de Heer verheugt, weet u, de tijd ontbreekt om daar heel veel op in te gaan. Maar dit is dan kom je zeg maar haast op het pastorale onderwerp van hoezeer hebben wij mensen nodig om blij te zijn. En als we ons in de Heer verheugen, dan is het heerlijk om ons met mensen te verheugen, maar dan hebben we ze niet nodig om mens te zijn. Dat vanmorgen ook gezegd in het interview. We worden mens en we worden gelukkig omdat we mensen onder elkaar zijn. Nou, ik ben 55 en ik ben vaak onder mensen, maar ik ben meerdere keren in gelegenheid in de fase geweest dat ik niet vrolijk werd van andere mensen. En ik ben ervan overtuigd dat ze ook niet altijd vrolijk zijn geweest met mij. Het hangt niet van mensen. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Je kunt dat stapje terug doen omdat je jezelf niet meer zo hoeft te poneren. Het is niet meer nodig om jezelf zo te profileren en met je ellebogen te werken en ervoor te zorgen dat ze jou niet passeren. Want daar hangt het niet van af. Het hangt ervan af dat je Christus kent. Hij houdt van mij. Hij heeft mij gemaakt. Hij vindt mij waardevol. En wat heerlijk dat ik me daarin mag verheugen. Dat is de grond. En weet je, als je mensen niet meer nodig hebt, dan kun je echt van ze gaan houden. Wist je dat? Wist je dat? Als je mensen niet meer nodig hebt, dan ga je echt van ze houden. Want dan kun je jezelf opofferen. Dan gaat 1 Korinthe 13 leven en werken. En als je die welwillende houding hebt naar mensen, dan is er aan je leven en aan je manier van leven te zien hoeveel je van ze houdt. Nee, niet in de eerste plaats. Dan ga je laten zien hoe kostbaar de Heer Jezus voor jou is. En een grotere dienst kun je je omgeving niet bewijzen dan dat dat in je leven ook zichtbaar was. En de Heere, zegt Paulus, de Heere is nabij. Hij is fysiek, concreet hier aanwezig. Ik zeg het morgen ook weer tegen kinderen in de klas, kinderen van 6 jaar oud. Ik zeg, we hebben de Heere God nog nooit gezien. Ik heb hem nog nooit wat horen zeggen. Ik weet wel dat hij ons een Bijbel heeft gegeven als een brief voor mij. Maar ik weet 100% zeker. Hij ziet ons wel. Hij hoort ons. En hij is hier in deze klas. En we mogen met hem praten. En hij zegt niks terug, maar hij hoort elk woord wat we zeggen. En hij houdt van ons. Ik heb een doos met een zwart deksel. En in die doos heb ik een wit A4'tje geplakt, daarop staat, je kunt altijd en overal bidden, want God luistert altijd naar je. Nou, deksel erop, de doos mag niet open. En elke keer als een kind komt en zegt, waar kunnen we de Heere God voor danken, of waar kunnen we voor bidden? Nou, dan komt het hele verhaal, alle zieke mensen, en nou, zoals kinderen dingen aandragen, dat kan me niet schelen, want God luistert. En als iemand een gebedsonderwerp noemt, of een dankonderwerp, dan geef ik hem een grote prikker, een priem, met een scherpe punt, en dan mag er een gat in de deksel geprikt worden. Het zijn maar kleine gaatjes. En het duurt heel lang voordat ze gaan lezen wat er staat. Dan zullen we waarschijnlijk het hele schooljaar nog wel voor nodig hebben. Bidden is een kwestie van vertrouwen en een kwestie van een lange adem. Ik heb het idee van iemand anders gepikt. En goed pikken is altijd beter dan zelf slecht bedenken. Die had het in voorgroep 8 een raam helemaal zwart gemaakt met papier. En telkens als er gebeden werd, werd er een gat in geprikt. Dat vond ik ook een mooi beeld, want hoe meer je bidt, hoe meer licht er naar binnen kan komen. Nou, ik heb mijn eigen variant bedacht. De Heere is nabij. De ogen van de Heer gaan waarheen? over heel de aarde. En dat kan hij, want hij is almachtig en alwetend en alziend. Om wat te doen? Om krachtig bij te staan. Hen die je hart volkomen naar hem uitgaan. Met andere woorden, die het tot hun levensmotto, tot hun passie hebben gemaakt. Om hun vreugde te vinden bij hem. God ziet jou. Weet niet hoe vroeg je morgen op moet. Waar je morgen naartoe moet. Of je het leuk vindt waar je naartoe gaat. Of het makkelijk is waar je naartoe gaat. Ik vind het niet altijd makkelijk. Ik moet verschrikkelijk vroeg van huis. En ik heb al heel vaak gevraagd of God me wat anders zou geven. Dat ik wat makkelijker in een biologisch ritme kan blijven. Want niet zo vroeg opstaan en s'avonds laat thuis. Maar goed, ik stap dan om 5 uur in mijn auto. En ik zeg, Heere God, u ziet mij. Uw ogen gaan over de hele aarde. Dus ook over Hogeveen. En u ziet mij hier instappen. En ik geloof als u wat anders voor mij heeft. Dat u me dat vertelt, want u laat me er nooit in lopen. En u zult het geen dag langer laten duren dan dat u het nodig vindt. Voor vandaag heb ik begrepen dat u vindt dat ik wel mag gaan. En overmorgen hoef ik nog niet na te denken. Soms is het goed om lid te zijn van het Simplistisch Verbond. Wees in geen ding bezorgd. Dat is een goeie, hè? Wees in geen ding bezorgd. Met andere woorden, leg elke zorg af. Weet u wat ik het moeilijkste woord vind van deze tekst? Wat denkt u? Wat zou u het moeilijkste woord vinden van deze tekst? In deze zin, leg elke zorg af. Elke, precies, dat woord elke. Want wij zijn wel gewend om de grote dingen waar we ons zorgen over maken, onze toekomst, onze opleiding, onze baan, onze huis, onze hypotheek, onze pensioen, hè? En hoe meer je hebt, hoe meer je ook over zorgen over hebt te maken. Over de toekomst van onze kinderen gaat het wel helemaal goed. Deze week natuurlijk extra mee geconfronteerd. En zo'n lege kamer is niet leuk. Maar ik heb begrepen uit goede bron dat het wel weer overgaat. Dus daar zie ik er maar naar uit. Heel veel zorgen. De grote dingen, maar juist de strijd. De strijd zit juist in de kleine dingen. Die kleine dingen die ons zorgen. Weet je, met kleine zorgen geven ook hele kleine barstjes. En hele kleine speldenprikjes. En hele kleine openingetjes waar de twijfel binnen kan dringen. En het is net alsof er een scheur komt in het beton. Er komt water in en het gaat vriezen en het zet uit. En die scheur wordt groter en groter en groter. En voor je het weet is die muur helemaal kapot. En ben je onbeschermd. Wees in geen ding bezorgd. Leg af. Maar, zegt Paulus. Laat bij alles je wensen. Welke wensen? Al je wensen. Heeft Christus ons niet geleerd dat we mogen leren te leven als wat? Als kinderen. Kinderen vragen alles. Kinderen vragen nooit wat kost het me. Of ik stem op jou. Of ik vind jou geweldig. Kinderen vragen gewoon. Een kinderlijk geloof. En dat weten we, ook als volwassenen, dat het God niet altijd geeft waar we om vragen. Maar laten al je wensen met gebed en dankzegging bekend worden bij God. Met dankzegging? Hoezo? Heb ik dan al gekregen waar ik om vraag? Nee. Maar je dankzegging is niet afhankelijk van of je gebed wordt verhoord. Want we zijn begonnen met de uitspraak, verheug je in de Heere. Hij weet wat goed is. En wat geweldig, de hand die hemel en aarde heeft geschapen, is onder jouw eigen kleine, nietige, onbeduidende leven. En met dezelfde kracht waarmee hij het universum schiep, heeft geschapen, met diezelfde hand draagt hij jouw leven. Vrees niet. Waarom niet? Want ik ben bij je. Wees niet verschrikt. Waarom niet? Want ik ben jouw God. Ook help ik je, ook sterk ik je en ook ondersteun ik je met mijn rechterhand die wat doet? Die gerechtigheid werkt, die alles goed gaat maken. Als je dat weet en dat moet groeien, dat gaat groeien. Als je Christus kent, dan gaat dat groeien. Als je dingen meemaakt in je leven, als je de harde klappen krijgt, dan gaat dat groeien. De Engelsen noemen dat de school of hard knocks, de harde klappen krijgt. Dan ga je merken, deze bodem is solide, daar kan ik op rekenen, daar kan ik op bouwen. Als je dat weet, dan ga je ook makkelijker die zorgen loslaten. Oh, het is een heel gevecht. Want Dat loslaten is moeilijk. Het is afleggen, de A. Het is de B van bidden. En daarna nog de C van controleren, maar daar ga ik straks over terug. Dat bidden, dat hebben we nodig. Onze broeder Kees Goedhart, die jullie vaak hier beluisteren, begrijp ik, heeft het heel kort samengevat. Hij zegt, zorgen ga je je maken als je gaat bedenken wat Satan allemaal kan doen. Klopt dat? Ja. En hij kan heel veel. Dat lijkt wel eens dat we en er natuurlijk naartoe gezogen worden om zoveel mogelijk dingen te gaan bedenken waar die allemaal mis kunnen gaan. Maar, zegt hij, dankbaarheid ontstaat en groeit op de momenten als je gaat denken aan wat God kan doen. En dat is veel en veel meer. Hebben we niet net gezongen, u bent adembenemend en uw gedachten zijn veel hoger en uw wegen ondoorgrondelijk. Zo'n God dienen wij. En daar word ik persoonlijk heel erg blij mee. Breng dat in gebed bij God en zorg dat je dat heldere zicht hebt. En ik zeg, rijdt iemand met je mee. Het volgende voorbeeld, ook van dit spul, ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb het uit een boek van John Piper, Future Grace, dus de toekomstige genade, die ons leert dat wat we met God meemaken, wat God heeft gedaan in het verleden, dat dat reden is, niet alleen tot dankbaarheid, maar ook tot hoop voor wat hij nog gaat doen in de toekomst. En een van de dingen die hoop in de toekomst en het geloof in zijn toereikende genade bedreigen, is dat we gaan denken dat God niet genoeg is. En hij zegt, hij vergelijkt dat met iemand die met ons mee race op die racebaan en die strooit, die gooit modder voor onze auto om ons te laten wegglibberen. En het ergste nog is, dat modder komt op je voorruit van je auto. En wat gebeurt er als je dat lang laat zitten? Dan droogt het op. En als het opdroogt, dan kun je wissen wat je wil. Maar dan gaat het niet meer af. Stop dit spul erin. Ik spreek uit ervaring. Ik ben, ja, helderse zuinigheid noemen ze dat. Ik denk van nou, met een beetje sop en spiritus gaat het ook lang goed. Is ook zo. En het ging de afgelopen winter ging het ook prima. Alleen, het werd iets kouder dan ik had gedacht. En vanaf min 15 ongeveer werkt dat niet meer. En mensen, dat is levensgevaarlijk. Het is behalve ook heel vervelend, want je moet die rommel uit je tank zien te krijgen wat bevroren is, voordat je het goede spul erin kan doen. Maar het is levensgevaarlijk, want je rijdt op de weg, voor je is de weg nat, er is gepekeld, je raam wordt nat, je gaat wissen en wat gebeurt er? Spierwit, je ziet helemaal niks meer en daar heb je dit goede spul voor nodig om dat weg te wissen. Nou, Piper vergelijkt dit goedje, dat modder weer zacht wordt en te verwijderen raakt, dat vergelijkt hij met de werking van de Heilige Geest. En de Geest werkt wanneer we, ik zou het ook noemen, de werking van de Geest, wanneer we het woord van God gaan gebruiken. Wanneer het woord van God als een woord schoonmaakmiddel op die klei, op die aangekoekte rommel spuit, dan weekt het in, dan wordt het zacht. En dan ga je zien, dan is het te verwijderen. Dat is de kracht van het woord van God. Roep mij aan, wanneer? In dagen van benauwdheid. Ik zal u eruit redden en u zult mij eren. Heer, ik zie er naar uit dat ik vanavond of overmorgen of volgende week kan zeggen, dank u wel dat u me heeft geholpen. Dat is mijn aandeel. Ik vind het een goede deal, niet? We moeten aanroepen en we mogen Heer straks gaan danken. En wat is zijn werk? Wat wij niet kunnen. Ons eruit redden. Oh, dat wil niet zeggen dat altijd alle moeilijkheden verdwijnen. Want die vijand rijdt nog steeds mee. En die emmer met modder, die is nog steeds niet leeg. Hij blijft dat maar gooien. Maar ik weet wel dat God ons daarboven uittilt en ons reden geeft om te danken. Dat is een simpele tekst. Mensen, dat is, je zou het kunnen vergelijken. Ik zie dat ik nog 3 kwartier heb, dus ik ga nog even door. Je zou het kunnen vergelijken met een soort van kort mes, hè? Een korte dolk. Als je gaat strijden tegen Satan, dan heb je soms korte messen nodig waarmee je even een korte steek kan toebrengen. De korte klap. Dat zijn de korte teksten. Maar het is ook handig als je af en toe een zwaard bij je hebt. Dan zijn er wat langere bijbelgedeelten die je uit je hoofd kan leren. En het helpt effectief om Satan te bestrijden. Want het is het woord, het zwaard van de geest en het schild van het geloof wat ons geestelijk gezond houdt. En wanneer zijn we geestelijk gezond? Het wordt bijna vervelend, maar ik herhaal het nog een keer. Wanneer zijn we geestelijk gezond? Wanneer we ons oog kunnen richten op hem en onze vreugde en onze dankbaarheid en ons geluk vinden in hem. Want God is het meest geëerd en verheerlijkt wanneer we helemaal vervuld zijn met zijn heerlijkheid. Dat is het doel wat hij heeft met zijn leven. Dus dan spuit je dat antivries, dat schoonmaakmiddel, Dat spuit je op die modder en dan wordt het week. En dan komt het woord en dat wist het weg. En ik kan hier nog uren praten, maar geen zorgen, ik ga dat niet doen, want ik ga straks afronden. Ik kan hier nog uren staan te praten over dat het werkt. Maar u komt er op één manier om erachter te komen. En dan kunt u straks gelijk mee beginnen, dat u het gaat proberen. En ik ken uw verhaal niet. Ik ken uw levensverhaal, ja, van een aantal van u ken ik verhalen. En het zijn verhalen die niet altijd even mooi en even makkelijk zijn. Maar één ding weet ik wel. Wat voor situatie u ook meegemaakt heeft of waar u nog voor staat. Het ABC van de Bijbelse vreugde is een recept, is een medicijn wat werkt. En het hoeft u niet te geloven omdat ik het zeg. Maar dat mag u geloven omdat God het zelf zegt. Leg het af. Zeg gewoon nee. Stop. God zegt hele andere dingen dan jij, Satan. Praat u wel eens terug tegen de Satan? Moet hoor, anders geeft hij het laagste woord. Spreek je jezelf wel eens tegen? En dat is David. Loof de Heere, mijn ziel. Waarom ben je zo onrustig in mij? Hij spreekt zichzelf tegen. Leg af de B van bidden en dan als laatste de C van controleren. De verkeerde gedachten eruit. De zorgen bij God gebracht. En dan ben je een leeg vat. En wat komt er dan in? Bedenk alle dingen die goed zijn. Die waar zijn. En waar vindt u de dingen die goed zijn? Die vindt u bij een persoon. Die vindt u bij de Heer Jezus. En die vindt u in het woord van Christus. Vul je hart en je gedachten met dit woord. Dat is de beste remedie tegen de verkeerde vulling van zorgen en dingen die je van de weg af proberen te krijgen. En de God van de vrede zal met je zijn. En God belooft het u. Dat er een vrede in je hart komt, die dit kenmerk heeft, die alle verstand te boven gaat. Onverwacht en ongedacht en onvermoed. God je rust in je hart kan geven, terwijl om je heen je leven in brand staat en alles wegvalt. Die vrede regeert. Omdat Gods vrede is. Voortkomend uit de vreugde en de blijdschap die we mogen ervaren als we met hem leven. Nou, heeft u gedurende deze preek kunnen nadenken over welk lied?
Drie tegelijk.
Eén tegelijk. Wie moet het nou geluid? Degene die het hardst schreeuwt of degene die het eerste was? Tine. 355 uit. En dat is opwekking, opwekking. Oké. Is dat u die mij geschapen heeft? U wil ik, ja. Mag ik de mensen van de muziekgroep naar voren vragen? Dan krijg ik even naar de broeder oudste, de collecte kan ook. Of doen jullie, zou ik dat, mag ik dat aankondigen? Is er één collecte? Als we dit lied met elkaar zingen, dan zal er ook gelegenheid zijn om u gaven te geven. Dat willen we graag te collecten.